Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
The East River swallowed Lower Manhattan. A heat wave killed 2 million people in Madrid in just one day. But in that moment, facing our own extinction, it became clear that no single nation could solve this problem alone. The world came together as one, and we fought back. Scientists from 17 countries, led by the US and China, worked tirelessly, not as representatives of their nations, but of humanity. They found a way to neutralize the storms with a net of thousands of satellites, each deploying countermeasures designed to impact the basic elements of weather. Heat, pressure, and water. All overseen by the International Space Station. They gave the satellite net a technical name, but we all came to call it Dutch Boy, after the story of the child who plugged a dam with his finger.
Je hoort hier de openingsscène van de rampenfilm Geostorm uit 2017. In deze film heeft de internationale gemeenschap een satellietnetwerk Dutch Boy geïnstalleerd dat het weer en het klimaat kan beïnvloeden met als doel om de mensheid voor de gevolgen van klimaatverandering te beschermen. Maar natuurlijk gaat dat mis, met tornado's, onweer, hittegolven en tsunamis tot gevolg. Je zou Geostorms ook wel kunnen zien als een waarschuwing. Mens, rommel niet met het klimaat. Maar laten we elkaar eens in de ogen kijken. Met het indammen van de CO2-uitstoot wil het nog niet echt vlotten. En het klimaatdoel om niet boven de 1,5 graad temperatuurstijging uit te komen in 2050, die lijkt steeds verder uit bereik. En daarom wordt het wel steeds aanlokkelijker om iets met het klimaat te doen. Geoengineering heet dat. Het is een soort verzamelnaam voor technologieën die ingrijpen in het klimaat om de opwarming een halt toe te roepen. Wat zijn dit voor technologieën en kunnen we die wel verantwoord inzetten? En hoe moet het dan? Daar gaan we het vandaag over hebben met techniekredacteur Laura Wismans.
Hallo.
Jij zit hier in de studio.
Ja.
Jouw debuut bij Onbehaarde Apen.
Ja, ik heb er zin in.
Wij ook. En klimaatredacteur Marcel Aanenbrug, jij zit op veilige afstand thuis.
Ik zit helemaal ver weg, ja.
In het thuiskantoor. Laura, afgelopen weekend stond jou, hadden we eigenlijk de hele wetenschapsbijlage aan geoengineering gewijd. En jij opende die bijlage met een soort overzicht over geoengineering. Waarom is het zo belangrijk dat we er zoveel aandacht aan geven aan deze technieken die nog niet worden uitgevoerd?
Nee, het wordt nog zeker niet uitgevoerd. Zover is het echt nog niet. Het staat heel erg in de kinderschoenen. Maar er wordt wel over nagedacht. En dit is ook wel het moment om je als mens af te gaan vragen, zouden we dit eigenlijk wel willen? En zo ja, wat kan er? En wat weten we nog allemaal niet? Wat moeten we allemaal nog uitvinden voordat we eventueel kunnen overgaan tot zoiets? En welke risico's brengt dat met zich mee? Er zitten ontzettend veel aspecten aan die wat mij betreft allemaal interessant zijn. Dus ja, zeker genoeg om ook nu al over te schrijven.
Een discussie die je nu al moet voeren eigenlijk voordat je eraan begint.
Ja, dat lijkt mij zeker.
En Marcel, jij schrijft als klimaatredacteur vaak over de gevolgen van een klimaatverandering die niemand ooit echt bedoeld heeft. Maar hoe sta je dan tegenover het idee om het heft wel in eigen handen te nemen?
Ja, het voelt een beetje tegenstrijdig. Hè? Ik bedoel, praten over technieken om bijvoorbeeld de zon tegen te gaan houden. Het klinkt allemaal zo science fiction-achtig om dan op die manier met het klimaat te spelen, terwijl we het zelf eigenlijk al een eeuw lang doen. Dat vind ik een rare tegenstelling. Alsof het ene wel mag en het andere absoluut niet.
En als je het hebt over iets dat niet mag, proef jij dan een soort weerstand bij klimaatwetenschappers als het hierover gaat?
Nou, het is een beetje in kampen verdeeld. Er zijn mensen die er het liefst helemaal niet over willen praten. En er zijn wetenschappers die het graag willen onderzoeken en er meer van willen weten. Want mocht het ooit nodig zijn, dan moet je weten wat de gevolgen zijn, hoe je daar greep op kunt houden.
Dan heb ik nog een gewetensvraag voor jullie. Laura, het satellietnetwerk uit de film Geostorm heet Dutch Boy, naar Hansje Brinker, die zijn vinger in de dijk stak, hè, om het land te beschermen tegen de zee. Ook een soort ingrijpen in je omgeving, hè, om mensen te beschermen. Dus als je het zo zou zien, vind je het dan een goed idee om die vinger dan inderdaad in de dijk te steken?
Nou ja, als je het zo zou zien, wel natuurlijk. Want een vinger in de dijk steken, dat zorgt ervoor dat het direct de rest niet, het stuk achter de dijk niet overstroomt. Maar het punt is dat je bij al deze technieken niet zo goed weet wat precies de gevolgen zijn. Als ik zou weten, ja, dit gaat helemaal goed komen, zou ik meteen mijn vinger in de dijk steken. Maar ja, dat kan echt niet gezegd worden. Dus op dit moment, pinkje misschien.
Een pink. En Marcel? Als je het.
Ik zou mijn vinger absoluut niet in de dijk steken. Omdat ik dan als enige persoon daarvoor verantwoordelijk ben. En wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor dit probleem.
Jij zou eerst ruggespraak vragen en zorgen voor een gedragen besluit.
Nou, ook al wordt het gedragen, dan zou ik nog steeds niet mijn vinger in de dijk steken. We moeten met z'n allen naar die dijk en allemaal vingers erin steken.
Oké, dat vind ik een heel eerlijk antwoord. Dan gaan we nu dieper die geoengineering induiken. Het klinkt als een science fiction term. Dat hebben we al gezegd. Geoengineering. Waar komt dat woord precies vandaan en wat bedoelen we daarmee?
Ja, engineering. Hè? Iets maken om het klimaat te beïnvloeden. Overigens, geoengineering. Je zou een dijk bouwen ook al geoengineering kunnen noemen. Want ook dat maakt dat je iets doet met het landschap. Zodat het niet overstroomt. Dus veel mensen die zeggen, nou, noem dit dan climate geoengineering. Om nog weer beter onderscheid te maken over hoe groot en meeslepend dit kan zijn.
En is het dan, er is dus nog discussie over de term en hoe je het precies moet noemen. Wat zijn een paar van de alternatieven voor geoengineering? Je noemt al climate geoengineering, maar zijn er nog meer?
Nou, de overkoepelende term, daar is niet zo heel veel discussie over. Maar waar wel veel discussie naartoe gaat, is dat er eigenlijk twee smaken van geoengineering zijn. Je kunt CO2 afvangen op een heel aantal manieren. Of je kunt de straling van onder meer de zon beïnvloeden. En dat valt allemaal onder de paraplu-term geoengineering. Maar het impliceert heel andere dingen. En bijvoorbeeld die straling afvangen. Daarvan zeggen mensen, ja, dat moet echt een heel heftige naam krijgen. Want dat is een enorm heftig ding. Dus sommigen noemen het best liefelijk solar radiation management. Terwijl anderen zeggen, nee, noem het solar radiation modification. Of zelfs manipulation. Dus binnen die termen, daar is al een enorm debat gaande. Daarin zie je ook meteen eigenlijk de gevoeligheid van het onderwerp. Als je over de term al niet het niet makkelijk eens kunt worden, laat staan over de uitvoering en de implementatie.
De discussie doet mij daarin ook een beetje denken aan de biotechnologie, waar het ook ging over, als het gaat over het veranderen van genen, van organismen, dan wordt dat ook door sommige mensen genetische modificatie genoemd. Andere tegenstanders, of als je er wat kritisch tegenover staat, noem je het ook genetische manipulatie. Dat er zo'n strijd ontstaat om het woord en hoe het moet heten. Dat verraadt misschien wel iets over de discussies die er dan gaande zijn.
Ja, absoluut.
Ja, als je geoengineering is ook het engineering, suggereert ook dat je er dat het een soort technologische oplossing is waar je controle over hebt. In de term zelf ligt al heel veel besloten.
Want wat traditioneel engineering of ingenieurskunde, als ik het misschien maar vertaal, dat kennen we veel van waterbeheer, waar we het eerder over hebben gehad, Marcel. Dat wordt ook allemaal engineering genoemd, toch?
Nou, het is grappig dat je waterbeheer noemt, want er is een Chinees bedrijf dat heet Geoengineering Company of zoiets, ik weet niet precies, maar die zitten vooral inderdaad in waterbeheer in Afrika.
En om het even voor deze aflevering helemaal op scherp te stellen, als wij het hier hebben over geoengineering, dan hebben wij het expliciet over de technieken om het klimaat te beïnvloeden. Dus ook niet alleen maar zomaar het weer lokaal, als ik het dan even streng zeg.
Ja, lijkt me goed.
Oké, dan hebben we dat daar in ieder geval overeenstemming over. En je gaf al een beetje aan, er zijn twee grote smaken, twee grote stromingen in geoengineering. En de eerste was CO2 verwijderen. En nu weet ik dat we met de mensheid heel veel CO2 produceren. Ongeveer met alles wat we doen. Of we onszelf vervoeren of goederen vervoeren of dingen maken. Overal lijkt wel CO2 bij vrij te komen. Hoe ga je het verwijderen? Het zit in de atmosfeer. Hoe haal je het eruit?
Ja, dat is dus lang niet zo simpel. Je denkt dat is redelijk simpel, want een boom kan het ook. En dat kunnen we misschien wel nadoen. Maar zo simpel is het dus blijkbaar niet. Want we moeten, zeker in de hoeveelheden waarmee we het erin pompen, om het ook weer eruit te halen op een schaal waarmee het ook enigszins verschil maakt. Dat is echt helemaal niet makkelijk. Er zijn verschillende benaderingen, verschillende technieken, waarvan bomen aanplanten er één is. Voor zover je dat een techniek kan noemen, nogal low-tech. Maar zo zijn er een stuk of, ik had er in mijn stuk 6 op een rijtje gezet. Heel veel verschillende manieren om dat te doen. Van bomen aanplanten tot mineralen uitstrooien die CO2 vastleggen bij het verweren. Tot het echt afvangen met grote installaties. Of als je biomassa verbrandt, dan aan de pijp de CO2 die daarbij vrijkomt afvangen. Dus er zijn heel veel benaderingen daarvoor. Ja.
En als je het dan, je zegt dan met bomen aanplanten is misschien nog wel de simpelste aanpak. Dan, ik probeer even een gevoel te krijgen voor wanneer dat dan geoengineering wordt. Want als ik een perenboompje koop bij het tuincentrum en in mijn tuin zet, dan is dat nog geen geoengineering, zou ik willen zeggen. Maar dan moeten we echt naar een soort georganiseerde, grootschalige bomen aanplanten, stel ik me zo voor, voordat je dat geoengineering gaat noemen. Met als doel echt om dat CO2 weg te vangen.
Ja, er is natuurlijk ontzettend veel bos gekapt. En dat heeft er ook voor gezorgd dat natuurlijk niet. Ja, die plekken zijn dus geen CO2 meer aan het afvangen. Als je heel veel bomen gaat aanplanten, dan kun je weer meer CO2 afvangen. En dat heb je ook nodig, heel veel, op grote schaal. Als je de hoeveelheden CO2 weer uit de lucht wil halen. Maar het probleem is natuurlijk, je kan niet zomaar heel veel bos gaan aanplanten, want dat bos is niet voor niks gekapt. Dat is gekapt om de landbouwgrond van te maken, misschien wel om steden te bouwen. Dat is bij best wel veel van deze technieken de afweging. Op het moment dat je het op zulke grote schaal gaat inzetten, dat het verschil gaat maken, dan kom je in de problemen misschien wel met de voedselvoorziening. Want dat is dan de afweging. Wil je bomen neerzetten of wil je biomassa neerzetten? Waar laat je dan je gaan?
Maar als we het hebben over draagvlak en of sommige technieken spannend zijn, dan lijkt me dit bij uitstek, Marcel, een voorstel waar je bijna niet tegen kan zijn. Een boom planten is iets waar je nog wel de handen voor op elkaar zou moeten krijgen.
Nee, en daar zijn ook grootse plannen voor. Ik bedoel, de Green Deal die de Europese Commissie eerder dit jaar heeft afgekondigd, wil ook, ik geloof, 3 miljard extra bomen in Europa geplant hebben. En zo zijn er op allerlei China en Amerika hebben ook plannen om grootschalig bos aan te planten. Het grappige is ook dat ook hier is die term geoengineering weer een beetje vloeibaar. Want het heet eigenlijk geen geoengineering meer, maar het is inmiddels gewoon klimaatmitigatie. Dus het is een geaccepteerde technologie om de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer tegen te gaan.
Dus bomen, planten, heet dan het wat liever klinkende klimaatmitigatie, noemen we dat nu. Maar dat heeft dus al wel een stempeltje van goedkeuring gekregen in de internationale gemeenschap van klimaatonderzoekers.
Ja, grootschalige bomenplant wordt wel gezien als een belangrijk instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Maar het is wat Laura net zei, ik bedoel, ook daar kleven allerlei mogelijke nadelen aan? Bijvoorbeeld de competitie om landbouwgrond?
Je hebt het over de schaal en de grote hoeveelheden CO2 die zou moeten afvangen, Laura. Kun je een getal een noemen? En aan welke orde van grootte moeten we denken?
Bij het aanplanten van bomen?
Nee, gewoon in het algemeen over van hoeveel CO2 zou je zeg maar uit de lucht willen halen. Gewoon een. Ik ben op zoek naar een
naar een grootheid. Ja, ik heb op voor het schrijven van mijn stuk ook een wetenschappelijk review article bekeken. En daar zetten ze eigenlijk heel veel van deze maatregelen op een rij. En ze kijken, kan dit verschil maken in orde van grootte om wel of niet het klimaatakkoord, de doelen die daar gesteld zijn, te halen. Nou, wat ze daar bijvoorbeeld aannemen is, nou, stel we hebben nog een beetje te gaan. We kunnen nog een beetje koolstof uitstoten voordat we die grens van klimaatopwarming bereikt hebben. Nou, stel we willen de opwarming onder de 1,5 graad houden, dan hebben we nog ongeveer 450 ton te gaaan, geloof ik.
Gigaton.
Gigaton, uiteraard. Ja, dit komt nou. Nog 450 gigaton te gaan. Willen we het onder de 2 graden houden, hebben we nog 1000 gigaton te gaan. Nou, stel je wil dus verschil maken, dan zou je eigenlijk het verschil daartussen, dat is dan wat dat onderzoek aanhoudt, het verschil daartussen zou je eruit moeten halen. Uit de atmosfeer. En op het moment dat je zegt, oké, grofweg, hè, dit zijn allemaal grofweg getallen. Als je het specifieker gaat bekijken, is het misschien iets genuanceerder. Maar grofweg stoten we 1000 ton CO2 per seconde uit. Nou ja, dat gaat heel rap. Dus ook eigenlijk alle technieken die je toe wil passen, moet je grootst gaan toepassen.
En met die bomen kom je dus misschien al snel op een vraag van, ja, hoeveel ruimte is er voor en kunnen we die ruimte niet anders gebruiken? Maar een van de ideeën op jouw lijstje was ook het oceanen gebruiken en te kijken of we daar geen bomen, maar algen kunnen laten groeien die ook CO2 uit de lucht opnemen. Klinkt, dan heb je in ieder geval niet dat ruimteaspect. Ja, de oceaan die gebruiken we ook wel, maar die is natuurlijk niet zo ingedeeld en verkaveld als ons land dat is. Is dat een goed idee?
Op het eerste gezicht klinkt dat heel precies wat je zegt. Bomen zijn heel fijn om te doen. En datzelfde effect gebeurt eigenlijk als je plankton stimuleert om te laten groeien.
Hoe doe je dat?
Een van de dingen die plankton nodig heeft om te groeien is ijzer. En dus, terwijl dat komt niet overal in de oceanen evenveel voor. Dus het idee is dan om de oceanen te gaan bemesten met ijzer. Zodat de planktongroei gestimuleerd wordt. Maar, ja, overal zijn echt enorme maren aan. En hier ook, daar hebben best wel veel experimenten al plaatsgevonden. En ja, het is zo ingewikkeld wat er allemaal moet gebeuren daaraan. Dus de meeste experimenten laten niet precies het effect zien wat beoogd is. Het kan heel weinig. Je hebt gewoon heel weinig in de hand. Heel veel van het idee is natuurlijk ook, het plankton zinkt vervolgens af naar de oceaanbodem, waar het eigenlijk voor eeuwig vast ligt, het CO2. Dat zou op zich heel handig zijn. Waar het niet dat onderweg naar de oceaanbodem allemaal vissen en andere creatures dat plankton opeten. En dan is het weer terug in de voedselketen. Dus overal zijn ontzettend veel maren aan. En ook hier weer, ja, als je ijzer op zulke grote schaal in zee gaat gooien, wat heeft dat precies voor gevolgen voor het hele oceaanleven? Je gooit toch wel een stof die daar niet per se in grote hoeveelheden voorkomt. Ga je erin gooien? Kan niet goed zijn, toch?
Zijn er ook manieren waarop je de tussenpersoon kan uitschakelen? Zeg maar dat je niet een boom of een alg nodig hebt, maar dat we gewoon zeggen, we gaan het CO2 gewoon zelf uit de lucht halen met een luchtwasser of filter, of op een of andere manier dat, ja, op een soort industriële manier aanpakken.
Ja, dat is er. Ook dat staat nog steeds in de kinderschoenen uiteraard. Net als eigenlijk bijna alles. Maar ze noemen het direct carbon capture. En eigenlijk, ja, precies wat jij zegt, enorme turbines zetten ze dan neer die CO2 of eigenlijk buitenlucht opzuigen en dat langs een sorptiemiddel laten gaan, waar de CO2 soort van aan blijft plakken. En dan pak je de CO2 uit de buitenlucht. Je moet wel nagaan dat de buitenlucht, daar zit heel weinig CO2 eigenlijk in. Dus de grand scheme of things heel veel natuurlijk. Maar als je gewoon een hap lucht hebt, een heel klein deel daarvan is maar CO2. Dus dat is, om dat goed te doen, daar moet heel veel buitenlucht doorheen gezogen worden. En dat betekent dat daar veel energie voor nodig is om die dingen te laten draaien. Dus op zich is dat een techniek waarvan de meeste mensen zeggen het heeft minder invloed op grondgebruik of op andere grondstoffen. En het is iets wat we direct uit de lucht halen zonder daar problemen voor het milieu mee te veroorzaken bijvoorbeeld. Wat bij heel veel andere manieren wel zo is. In die zin is het dus een hele fijne manier om dat te kunnen doen. Alleen daar geldt het dus, het doen kost heel veel energie op dit moment nog. Dus daar moet nog veel aan gebeuren in de vorm van, het moet gewoon efficiënter worden.
En heb je er dan ook nog iets aan? Want ik zit me gelijk voor te stellen, waarom zou je hier aan beginnen? Kijk, iemand die een windmolen neerzet, die kan zijn energie verkopen.
Ja.
Het CO2 dat je hebt opgevangen, dat moet uit de lucht. Dus het is ook niet de bedoeling dat je dat weer doorverkoopt, zodat iemand het kan gebruiken om weer uit te zetten. Is dat wel mogelijk, Marcel?
Ja, dat wordt gedaan. In Zwitserland staat er een installatie die CO2 afvangt en het doorvoert naar kassen die CO2 gebruiken om de planten sneller te laten groeien.
Maar dan stop je het stiekem toch weer in de keten? Of,
ja.
of ben ik nou te pessimistisch?
Nee, dat klopt. Je stopt het niet voor eeuwig en altijd weer onder de grond.
Nee, dus en raken we hier dan iets? Dus voor elke techniek die je bedenkt, moet je het eigenlijk ook weer inpassen in een maatschappij en economie die er ook is. Die kun je ook niet negeren.
Nee, een beetje wel. Ja, dat is waar. Ja, dit is ook een van de redenen waarom Mark Lawrence, de onderzoeker die ik sprak, die veel naar geoengineering kijkt, dat hij denkt dat het op korte termijn nog te weinig gaat betekenen, deze techniek. Maar op de lange termijn is hij juist verrassend positief hierover.
Yes, we can get there. Society can do this. We know we have all, this is the colleagues like David Keith and others all make the point very well. We have the technology, especially for the chemical carbon dioxide removal. We've been doing it for decades in submarines. Climeworks has built it up big enough to make it believable that we can really do it on an industry scale. But by the time you get it up to the scale where it has an impact on the carbon dioxide budget globally, it will be in all likelihood well after 2050.
Voordat mensen dit zouden accepteren op grote schaal, is er dus echt nog wel heel veel meer onderzoek nodig. Maar ze verwerken het ook naar of een gasvorm of een korrelvorm waarmee het onder de grond zou kunnen opslaan. Dat is natuurlijk voor een bedrijf minder winstgevend, want daar win je eigenlijk niks mee. Misschien een combinatie daarvan dat uiteindelijk op termijn voor een bedrijf wel iets zou kunnen betekenen. Maar op deze manier wordt het verwerkt en opgeslagen. Het wordt niet allemaal weer hergebruikt.
Ja, tenzij je er subsidie voor krijgt. En dat moet geregeld worden. Maar hier is vooral heel veel, tegen dat opslaan, is vooral heel veel maatschappelijke weerstand om de een of andere reden.
Ik kan me herinneren een woonwijk in Nederland waar dat in ieder geval werd voorgesteld om dat te doen.
Barendrecht.
Ja, daar kwam de buurt toch in. Niet een opstand, maar tekende toch bezwaar aan.
Ja, wel een opstand, zeker.
het is er uiteindelijk niet van gekomen.
Het is er niet van gekomen. De projecten die nu lopen wereldwijd, en dat is nog steeds op vrij kleine schaal. Dat is vooral bij olie- en gascentrales die dus ervoor zorgen dat de CO2 niet al de lucht inkomt, maar dat die onder de grond weg wordt gestopt of dat het op zee gebeurt. En dan is het niet in de buurt van een woonwijk bijvoorbeeld.
Iets waar het misschien makkelijker voor is om de handen op elkaar te krijgen, is een mineraal dat bij het verweren eigenlijk ook al uit zichzelf CO2 opneemt. En Editie NL maakte vorig jaar daar deze reportage over.
Olifijn, het ziet eruit als een steen zoals elke andere, maar het is er een met superkracht, hè?
Als je het zo wil noemen, inderdaad. Ja, het is een stukje aarde eigenlijk, hè, wat we gaan gebruiken om toch iets aan het klimaatprobleem te gaan doen. Het is een mineraal dat direct reageert met CO2. Als daar water bij komt en je strooit dit uit en het is in staat om met CO2 te reageren, dan wordt het vastgelegd.
Met als resultaat minder CO2 in de atmosfeer. Ja, dat klinkt natuurlijk fantastisch in deze tijden van klimaatvervuiling.
Laura, we hoorden hier Jos Vink van Deltares. Daar ben jij ook geweest. Vertel me meer over olifijn, zoals dit steentje heet.
Ja, Nou, fantastisch systeem, werkelijk waar. Ja, ik ben inderdaad ook gaan kijken bij Deltares. Ze zijn daar namelijk een veldproef gestart om te kijken wat er nou precies gebeurt als olievijn verweert. Wat gebeurt er met de bodem? Wat gebeurt er met eventuele begroeiing? Want het idee van olievijn is heel interessant. Het is namelijk een mineraal wat heel veel voorkomt. Vulkanisch gesteente wat bij alle plaatranden aan het oppervlak best wel voorkomt. En van zichzelf legt dat al CO2 vast als het verweert. Natuurlijk is een brok olievijn verweert niet zo heel snel. Maar als je het vermaalt tot zand of nog kleiner dan dat, dan gaat die verwering ineens een stuk sneller. Het heeft water nodig om te verweren. Dus wat Deltares bijvoorbeeld doet, is kijken hoe je dat kunt toepassen op plekken waar je normaal gesproken zand of grind zou gebruiken.
Dus dat je het eigenlijk, in plaats van dat je zegt van oké, we gaan deze ruimte opofferen om er olievijn, zeg maar, een olievijnveld van te maken, ga je kijken van kunnen we dat eigenlijk al slim toepassen op plekken waar we toch al verguismateriaal nodig hebben.
Ja, want in theorie zou olievijn, stel je zou, Deltares heeft dat een keer uitgerekend, vertelde Jos Vink, stel je zou 7 kubieke kilometer aan olievijn uitstrooien, dan zou je een hoeveelheid CO2 kunnen vastleggen wat echt verschil maakt in het licht van die doelen van Parijs. Hè? Maar goed, dat is niet heel realistisch, want het moet ook nog onder goede omstandigheden worden uitgestrooid. Het is enorm, enorm veel. Dus dachten zij, ja, als je het nou toepast op plekken waar je het dus normaal gebruikt, bijvoorbeeld in weg- en wegenbouw of bij het bouwen van funderingen of in landbouwgrond, waar je normaal gesproken, overal waar veel zand voorkomt. Als je daar olievijn aan toevoegt, dan kan het eigenlijk een soort van gratis een hoop verweren. En wat fijn is ook nog dat het slaat neer als kalk uiteindelijk. Dus als het verweerd is, dan is het kalk. En in landbouwgrond bijvoorbeeld wordt ook veel kalk gebruikt, omdat dat het helpt bij het op peil houden van de zuurgraad. Anders wordt land vaak te zuur. Dus in principe heeft olievijn heel veel voordelen.
Maar het klinkt ook een beetje alsof als nu die proeven beginnen om te kijken wat het in de bodem doet, dat hier ook weer een beetje het kinderschoenenprobleem zich voordoet, zou ik bijna willen zeggen. Dat we gewoon nog hele fundamentele wetenschappelijke inzichten nodig hebben om te zien hoe olievijn zich precies gedraagt en wat het doet en of het ons kan helpen.
Ja, Jos Vink vertelde dat dit ongeveer de eerste veldproef heeft die er plaatsvindt. En hoe ziet dat er dan uit? Dan zijn er 11 veldjes van 1 vierkante meter met daaromheen geel afzetlint. En daarin gebeurt het dan. Ja, dat is zo klein. Als je denkt, oké, gaat dit de aarde redden? Die twee dingen kan ik nu nog niet aan elkaar knopen. Absoluut niet.
Jij voelde nog niet die wereldschaal toen jij tussen die veldjes stond.
Nee, absoluut niet. Nee. Maar de potentie is, als we er meer van weten, want daar is het dus voor bedoeld. We willen gewoon op detailniveau weten, wat gebeurt er met die verwering? Wat gebeurt er met planten? Wat gebeurt er met de bodem zelf? Ja, als je dat weet, kun je dat natuurlijk dan gaan opschalen.
En ik wil hier ook even zeggen dat ik mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd met een verlovingsring waar olievijn in zit.
Ik ben blij dat ik dit nu weet. Prachtig. Maar hij valt dus uit elkaar, hè, uiteindelijk.
Nou, de slijper die waarschuwde ons daar ook al voor. Die zei van, je weet dat dit niet een ontzettend hard gesteente is. Nee. We hebben edelsmeden hebben daar ook hun eigen systeem voor. En die waarschuwing heb ik meegekregen.
Verstandig.
Maar niets is voor altijd, denk ik. Nee, dat moet ik niet zeggen als ik het over mijn huwelijk
dat
heb, trouwens.
Dat zou ik ook niet doen.
Maar als het over die steen gaat, bedoel ik dan.
Oh jee.
Ja, dit moet ik straks weer gaan uitleggen aan mijn schoonmoeder, denk ik. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Maar een steentje met superkrachten, daar kunnen we dus ook wel wat comma's en nuanceringen bij zetten, als ik het goed hoor.
Nou, in principe, het kan het kan CO2 vastleggen, hartstikke mooi. B, het heeft ook nog andere voordelen, zoals het levert kalk op wat je op andere plekken kunt gebruiken. Dus in principe zitten daar veel voordelen aan. Maar hier, ja, net als bij eigenlijk al die andere dingen, schaal is het probleem. Dit in zijn eentje kan niet het grote CO2-probleem oplossen. Dat denk ik niet.
En Marcel, zie jij dat ook? We hadden het met bomen, hadden we ook over schaal. Is dat het, zeg maar, het terugkerende probleem als we het hebben over deze CO2-wegvangmethodes?
Absoluut. Ik bedoel, het leidt eigenlijk alleen maar af van wat we eigenlijk moeten doen. En dat is namelijk die CO2-uitstoot als een gek naar nul terugkrijgen. Het lijkt erop alsof je dit soort methodes dan denkt van, nou, we hebben toch nog altijd wel iets achter de hand. Maar de vraag is of dat wel zo is.
Ja, als ik het een beetje hoor, is het allemaal heel voorbarig, voorlopig. Het geeft in ieder geval nog lang geen vrijbrief om maar CO2 te blijven uitstoten.
Nee, dat geeft het eigenlijk nooit. Alle mensen die ik hierover heb gesproken en alles wat je erover leest ook. Één ding staat daar als een paal boven water. We moeten als een gek stoppen met het uitstoten van CO2. Want ook al heb je deze technieken om CO2 te verwijderen ontwikkeld. We moeten dingen weghalen. En niet als je ondertussen het een beetje water naar de zee dragen natuurlijk. Je kan wel wat... Of eigenlijk andersom. Het is emmertjes water uit de zee halen. Je kan wel op die kleine schaal de boel weg gaan halen. Maar als je tegelijkertijd nog steeds veel erin blijft pompen. Ja, dan dat maakt gewoon geen verschil.
We kunnen nog een stapje meer science fiction maken. Want we waren tot nu toe nog heel erg met onze voeten op de aarde. En kijken hoe we hier ook CO2 uit de atmosfeer kunnen halen. Maar de andere smaak geoengineering, die je in het begin al even noemde, die richt zijn blik naar boven. En eigenlijk naar het zonlicht dat op aarde komt. Uiteindelijk is de zon de bron van al onze warmte die we hier voelen. En dan is het idee om een beetje van die straling tegen te houden. Hoe zit dat precies?
Ja, dat is inderdaad veel controversiëler nog dan al die CO2-technieken waar we het net over hadden. Want dit, sommigen noemen het dus draaien aan de thermostaat van de aarde. Het gaat er overigens niet alleen maar over zonnestraling, maar ook over straling in het algemeen. Het zijn technieken om inderdaad de straling van de zon tegen te houden. De meest fantastische is wel door spiegels in de ruimte te brengen. Zodat er ongeveer 1% minder zonlicht de aarde zou bereiken. Ik schreef in mijn stuk, vond ik zelf een heel leuk zinnetje. Dat is nog ver weg. Maar dat, daarvoor is de techniek eigenlijk nog niet ontwikkeld. Er is alleen een idee. Als je één stapje dichterbij gaat kijken, dichter bij de aarde, dan kom je uit in de stratosfeer. En daar zou het eventueel een optie kunnen zijn. Ik druk me nu heel voorzichtig uit. En dat is ook degene die hier daadwerkelijk onderzoek naar doet. Die drukt zich ook zo voorzichtig uit. Want het zou kunnen dat verschil zou kunnen maken. Je spuit dan hele kleine deeltjes in de stratosfeer. Bijvoorbeeld zwavel of kalk ook weer. En die zorgt ook dat er minder... Die weerkaatsen meer zonlicht. Dus minder zonlicht zou de aarde kunnen raken. Dat is er eentje die, waar ze denken dat zou kunnen. En dat zou ook een heel gelijkmatig effect kunnen bewerkstelligen.
En er zitten wel veel denkstapjes in eigenlijk. Want je gaat dus niet de oceaan bemesten, maar de stratosfeer. Dus dat is een hoge luchtlaag in de atmosfeer. Daar moeten wolken in komen. En die wolken die gaan aan de ene kant zonlicht tegenhouden. Moet ik het zo zien?
Het is volgens mij niet per se dat ze wolken gaan vormen, maar ze willen gewoon meer deeltjes in die in de stratosfeer brengen. Zodat die laag meer reflecteert. Dat is het idee.
En Marcel, dit idee is natuurlijk ook een deel gevoed door een geologisch inzicht, wou ik bijna zeggen. Want als er wordt teruggekeken naar vulkaanuitbarstingen en wat dat deed met het klimaat, wordt er wel vaak gezien dat na hele grote uitbarstingen, waarbij er zulke deeltjes in de stratosfeer terechtkomen, ook soms koude periodes volgen.
Ja, en dramatische oogstverliezen. Ja, klopt.
En is het daarmee, zou je daarom zeggen dat het experiment bij wijze van spreken al voor ons is uitgevoerd?
Volgens mij, degene die daar aan werken, het varieert waarin. De ene wil het wel met vulkanische uitbarstingen vergelijken, de andere niet. Omdat het vulkanische uitbarsting is vrij ongecontroleerd. En,
zeg dat wel.
Zij willen natuurlijk wel de indruk, wennen, indruk wekken dat het wel gecontroleerd kan. En bovendien komt er bij een vulkanische uitbarsting nog veel meer dan alleen maar die zwaveldeeltjes in de atmosfeer.
Hoe zien ze dat dan precies voor zich? Laura, moet ik me vliegtuigjes voorstellen die die deeltjes naar boven gaan brengen?
Ja, er zijn meerdere opties, maar de meest bekeken opties zijn inderdaad vliegtuigen die dan speciaal ook naar die hoogte vliegen. Daar vliegen natuurlijk lang niet alle vliegtuigen. En die speciaal ervoor zijn om dit in te spuiten, noemen ze het dan. Of met atmosferische luchtballonnen. Dat zijn eigenlijk de twee manieren waarmee dat zou kunnen.
Zou je moeten gaan dan, zo'n vliegtuigje?
Wat zei je?
Hoe hoog zou je moeten gaan?
De stratosfeer begint rond de tropen is die op 18 kilometer hoogte, rond de polen op 10 kilometer hoogte. Dus hij begint niet op elke plek even hoog. Dat moet flink hoog gaan.
En moet je dat dan ook op een gelijkmatige manier verdelen? Of regelt zich dat wel in de stratosfeer? Dat als je zeg maar boven de polen een hele flinke bak uitstort, dat je dat na verloop van tijd ook wel gewoon over de hele aarde...
Juist andersom. Als je het boven de tropen in zou spuiten, dan zou het zich vanzelf verspreiden richting de polen. Dat is het idee. Overigens daar ook nog ontzettend veel over onbekend. Dat is eigenlijk met al deze dingen. In theorie, er zijn atmosferische modellen waar ze best wel iets mee kunnen, maar niet gedetailleerd genoeg om echt te weten wat dit betekent. Waarom ze denken dat dit wel een techniek is die eventueel zou kunnen, is omdat die verspreiding redelijk vanzelf gaat en daarmee ook vrij gelijkmatig. Want dat is het grootste probleem eigenlijk met zeker deze vorm van geoengineering. Heeft iedereen wel hetzelfde effect ervan? Of eigenlijk zorg je niet dat het droger wordt op droge plekken en natter op natte plekken? Zorg je niet dat de extremen nog extremer worden? Oogstverliezen, overstromingen, al dat soort dingen wil je natuurlijk voorkomen. En stel je gaat op één plek ingrijpen in het klimaat, dan heeft dat invloed op het klimaat op een andere plek. Want het staat allemaal met elkaar in verbinding. Oceanen en luchtstromen. Het is niet dat op één plek kun je niet iets doen en dan is het klaar. Dus waarom deze techniek interessant is om te bekijken, omdat het een redelijk gelijkmatig effect zou kunnen hebben. En dus dat het werkt, dat er juist minder extremen komen. Maar helemaal zeker weet niemand het. En dat is ook spannend hieraan.
En het probleem lijkt me ook dat als je... waar je in zee nog bij wijze van spreken met die algen kun je zeggen van oké, we gaan het hier proberen en kijken wat het doet. Is dat met de stratosfeer lijkt me dat ook veel lastiger. Want je hebt niet... Ja, je kunt geen luchtkolom zeg maar even afzetten met afzetlint. Nee. Zoals het olifijn. En dan even kijken wat er daarin gebeurt op het klein.
Ja, nee, dat kan inderdaad niet. Dus er gebeuren nu wel experimenten. Ik sprak, het is nog niet gaande trouwens, maar er worden experimenten voorbereid. Ik sprak met een onderzoeker van Harvard, David Keith. En wat zij nu willen doen is met zo'n luchtballon 1 of 2 kilo aan deeltjes in de atmosfeer brengen. Nou, dat is dus bijna niks, echt bijna niks. En dan willen ze maar eerst maar eens gaan kijken hoe gedragen die deeltjes zich. Want ook daar weten ze nog te weinig van. Dat is op hoe kleine schaal dit allemaal nu er nog is. Overigens, wat we helemaal niet gezegd hebben, wat wel interessant is. CO2-afvangen zorgt voor minder CO2 en daardoor minder broeikaseffect. Dit zorgt, deze stralingstechnieken, zorgen gewoon direct voor minder zonnestraling naar aarde of minder warmtestraling van aarde naar de wolken. En dus dat zorgt direct voor minder hitte. Maar het doet dus niks voor het weghalen van de CO2. En dat is ook een van de andere hele grote problemen hier. Stel, we hebben het allemaal voor elkaar. En we weten dat dit zou kunnen werken. We hebben met elkaar uitgevogeld wie dit mag doen en wie niet. Maar stel, er gebeurt iets waardoor we niet meer die deeltjes kunnen inspuiten. Het is namelijk ook dat het na verloop van tijd verdwijnt. Dus je moet bijspuiten. Het lijkt botox wel. het effect verdwijnt dan. Maar wat als je op de een of andere manier niet meer kunt bijspuiten? Dan heb je ineens een enorme temperatuurdaling. Wat voor een schok zal dat zijn? En wat voor een effect heeft dat op alle ecosystemen? Ja, dat is ook weer niet te voorzien.
En omgekeerd is het dus ook zo dat, dat we dan in stilte gewoon doorgaan met CO2 produceren. Dat als je er dus ooit mee zou stoppen, dat je dan meteen in een flinke broeikas zit.
Ja, ja precies. Dat je niks zou doen dan aan de CO2-uitstoot, dat wordt wel als een belangrijk nadeel gezien van deze technieken om straling te beïnvloeden. Je doet bijvoorbeeld niks aan de verzuring van de oceanen, wat ook een heel groot probleem is. En er zijn ook mensen die zeggen dat de mix van en gewoon CO2 in de hoog houden in de atmosfeer, gecombineerd met technieken om straling te gaan beïnvloeden, krijg je weer een nieuwe mix van klimaat- en weerbeïnvloeding, wat ook nog onbekend is.
Die we nog niet kennen eigenlijk.
Die we nog niet kennen, ja.
Als het gaat om die klimaatmitigatie, Marcel, zei jij van ja, dat CO2 wegvangen, dat zijn inmiddels wel hoofdstukjes geworden in IPCC-rapporten. Hè? De bomen aanplanten wordt serieus over gesproken. Is dat met stralingsmanagement ook zo?
Het wordt wel genoemd nu in het laatste 1,5 graden rapport. Dus dat heeft gekeken naar... Is er een verschil als de aarde 1,5 of 2 graden opwarmt? Is dat een groot verschil? Daar worden die technieken wel genoemd. Maar niet in de zin van al toepassing. In datzelfde rapport staan ook allerlei scenario's voor hoe we op die 1,5 graden zouden kunnen uitkomen. Of binnen die grenzen zouden kunnen blijven. En daar in bijna alle scenario's wordt bijvoorbeeld wel de technologie gebruikt die BECCS heet. Dus bomen aanplanten die CO2 uit de lucht halen. En als je die bomen vervolgens verbrandt, dan die CO2 onder de grond stoppen. Dat komt in bijna alle scenario's terug. Maar echt al plannen voor stralingsbeïnvloeding, nee.
Dat is nog een techniek die dus eigenlijk te jong is, te weinig ontwikkeld om gewoon serieus mee te spelen in het denken over de klimaatbeïnvloeding.
Absoluut, dat is wat Laura net al zei. Nu wordt er dus voor het eerst in Amerika nagedacht om een klein experimentje in de praktijk te doen. Dat is het eerste experiment wat in de praktijk plaatsvindt. Dus dit is nog zo totaal niet toepasbaar.
En dan wil ik wel van jou weten, Laura, je hebt naar al die verschillende technieken gekeken. Hè? Dus van bomen planten tot stratosfeer injecties met kleine deeltjes. Voordat jij aan die verkenning begon, had je misschien ook al ideeën over van is dit misschien een oplossing? Wat blijft er over als je dan kijkt naar wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal kan? Ben je dan optimistisch en denk je van oh ja, mensen kunnen wel heel erg veel, er zijn wel veel verschillende dingen te doen, of ben je toch een beetje teleurgesteld met de oogst?
Ja, nou, ik moet zeggen dat er tijdens het lezen en het voorbereiden van dat stuk ging dit dus juist alle kanten op. Het idee dat die 1,5 graad gehaald kan worden, daar ben ik zeer pessimistisch over. En het is heel fijn om te zien van, hey, er zijn mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden die ons kunnen helpen dit toch te halen. Het is er gewoon nog niet. Ik denk niet, nee, je zei helemaal in het begin, het is voor 2050, daar liggen die grenzen, zeg maar. En voor 2050 gaan we echt geen aerosolen in de stratosfeer zetten. Of hebben we echt geen enorme industrieën met installaties die CO2 kunnen afvangen. Dus ook al kunnen we het, dan denk ik niet dat het verschil gaat maken op deze korte termijn die we nog hebben. En dat stemt me dan weer vrij treurig. Dus ik ging van zeer opgewekt naar zeer verdrietig. En zo ging het eigenlijk een beetje heen en weer. Wat ik wel denk En daar, daar wordt dus ook verschillend over gedacht. Maar ik ben er wel voor in ieder geval om het allemaal te onderzoeken. Ik wil er zoveel mogelijk van weten wat ons eventueel zou kunnen helpen. Ja.
En Marcel?
Het blijft gewoon afleiden van datgene wat we eigenlijk moeten doen. En dat is die CO2-uitstoot als een idioot gewoon terugkrijgen naar nul. Weet je, het idee van, oh, maar we hebben toch altijd nog wel een technologische oplossing achter de hand. Dat is veel te makkelijk dat we ons daar achter gaan verschuilen. Ik bedoel, die CO2-opvang en opslag is er ook al tientallen jaren. Maar je ziet, daar is zoveel maatschappelijke weerstand tegen. Dus ook al zou je een technologische oplossing hebben, die wordt niet zomaar geaccepteerd.
Maar jij zegt wel iets belangrijks, Marcel. Want Laura zegt eigenlijk van, we moeten alles onderzoeken wat er kan. En jij zegt nu van, ja, maar we moeten ons niet laten afleiden daardoor. En daar ben ik nog wel benieuwd naar. Is er, want dat zit hier een beetje onder deze discussie. Sommige mensen vinden het zelfs gevaarlijk om het hierover te hebben, omdat het afleidt.
Ja, dat is, daar zit heel veel spanning op. We willen natuurlijk wel verkennen wat we eraan kunnen doen. Maar tegelijkertijd kan het ook heel erg afleiden van wat we eigenlijk moeten doen.
Maar zeg jij dan, want Laura zegt eigenlijk van, ja, heel goed dat we iets in die atmosfeer gaan bekijken en dat beter leren begrijpen en dat er onderzoekers zijn die daarmee bezig zijn.
Ja, om uiteindelijk misschien te besluiten dat het niet werkt, hè? Dat kan ook, maar dan weet je dat tenminste.
Precies. Maar zie je dat ook zo, Marcel, dat wel goed is om te doen, om die kennis te vergaren?
Ja, ik vind het lastig. Ik heb daar geen duidelijk. Net zoals Laura heen en weer vliegt tussen die emoties van depressief naar opgewekt, zit ik hier ook van. De ene keer denk ik van, ja, we moeten het wel onderzoeken. En de andere keer van, maar wat als het afleidt van wat we eigenlijk echt moeten doen?
Maar zou je, ik vind het wel interessant dat die discussie zich daar dus op concentreert. Dat het niet, het voelt wel bijna onwetenschappelijk om daar van tevoren over na te denken en een keuze over te maken.
Ja, ik weet niet of dat, ja. Ja, vind je dat onwetenschappelijk?
Ja, ergens wel. Want stel die oplossing is er toch wel. Stel het blijkt nou heel erg makkelijk om die algen naar beneden te krijgen, dat plankton. Dan wil je dat wel weten, dat een optie is die op tafel ligt. Ik denk het niet als ik goed geluisterd heb naar Laura.
Jij vindt dat de wetenschap. Jij vindt dat de wetenschap alles moet kunnen onderzoeken.
We komen bij een hele fundamentele discussie uit.
We komen in een leuke hoek terecht.
Dit is een filosofie. Ja, maar je zit. Ja, dat is een filosofische discussie.
Ja precies. En dat proefde ik al aan het begin met die termen die ervoor gekozen worden. Ja, in de praktijk is gewoon niet alles even goed te onderzoeken. En hebben te maken met vragen die zich opdringen uit de maatschappij en uit de samenleving en vanuit de internationale gemeenschap. Dus ik kan wel op een high horse gaan zitten en zeggen van, ja, alles moet onderzocht worden. Maar de praktijk werkt natuurlijk gewoon niet zo. En dat er toch een keuzes gemaakt moeten worden in waar gaat de aandacht naartoe. En dan vind ik het niet gek om te zeggen van, ja, laten we proberen om te kijken of we maat kunnen houden. En laten we eerst even de gevolgen van klimatische verandering zelf in kaart brengen. Maar ik denk dat het. Ik zou het ook wel gevaarlijk vinden om dan van bijvoorbeeld al te zeggen van, ja, laten we dan maar helemaal niemand naar de stratosfeer kijken. Dat lijkt me dan ook een gek principieel punt om in te nemen.
Ja, dat is precies inderdaad hoe het debat zo ongeveer gaat. Goed samengevat, Lucas. Overigens, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, maar waar we ook heel veel onderzoek naar gedaan wordt, is de andere grote vraag die hierboven hangt. Stel, we kunnen dit allemaal. Stel, het is er allemaal. Wie gaat dit dan doen en hoe?
Wordt er al over nagedacht? Zijn daar al, ik durf bijna niet te zeggen, kaders voor?
Nee, zover is het dus echt nog helemaal niet. Er wordt heel veel wel onderzocht. Governance is hier het toverwoord. Want ja, je kunt het je wel indenken als China denkt, dit is een goed idee. We gaan nu met vliegtuigen die stratosfeer in. Wij hebben zo'n groot oppervlak en voor hier kan het in ieder geval verschil maken. Yes, we gaan het doen. Ja, omdat al die klimaatsystemen samenhangen, kan dat op andere plekken voor heel grote zorgen of problemen zorgen. En dat maakt dat je dit alleen maar, als je dit gaat doen, kan het alleen maar dat je dit wereldwijd goed georganiseerd hebt. En dat dit voorbij gaat eigenlijk aan alle andere geopolitieke problemen die mensen wel met elkaar kunnen hebben. Hier moeten mensen, moet de hele wereld het over eens zijn. Anders kun je dit niet toepassen, niet op schaal dat het verschil gaat maken.
Maar als ik dan kijk naar hoe de governance van CO2-beperking of uitstootbeperking al niet echt van de grond komt, met verdragen die worden afgesloten en dan worden die verdragen toch weer in twijfel getrokken. Vorig jaar
is er geprobeerd binnen de Verenigde Naties. Zwitserland heeft met een aantal landen een plan gepresenteerd om geoengineering, om daar een soort rapport over te gaan opstellen, een soort samenvattend rapport van hoe staan we nou en kunnen we richtlijnen opstellen om hiermee om te gaan. En dat is van tafel geveegd door onder andere Amerika en Saoedi-Arabië. En daar spelen oliebelangen een rol. En daar speelt een rol. Wij willen autonoom zijn. Wij willen niet dat anderen ons beleid gaan bepalen. Dus dat is ook weer moeizaam om daar iets geregeld te krijgen.
Het lastige dan is toch maar dat gevoel overvalt me vaak als het gaat over klimaat. Van ja, natuurlijk wil iedereen autonoom zijn, maar als het gaat om de planeet en de atmosfeer, dan zitten we er toch met z'n allen een beetje vast aan in hetzelfde schuitje.
Aan elkaar, ja.
Ook wel een mooie filosofische discussie.
Zeker. Het is dus met gemengde gevoelens dat we naar geoengineering kijken. Maar ik ben wel heel erg toch wijzer geworden over in welke kant het denk in ieder geval uitgaat. Dus Laura en Marcel, ontzettend bedankt.
Ik wil nog één dingetje zeggen. Want die hele discussie over geoengineering heeft een Nederlands tintje. Want Paul Crutzen, Nobelprijswinnaar, die heeft ontdekt wat CFK's met de ozonlaag doen. Die heeft in 2006 een artikel geschreven en daarin heeft gesproken over stijgende CO2-uitstoot en al beïnvloeding van de straling door middel van aerosolinjectie in de atmosfeer. En daarmee was toen not done om daarover te praten, maar omdat hij Nobelprijswinnaar was, is sindsdien die discussie losgebarsten eigenlijk.
Dus niet Hansje Brinker, maar Paul Kruts is onze Dutch boy.
Yes.
Dankjewel Marcel dat ik dit op deze noten aflevering kan eindigen. Hadden we echt niet bedacht van tevoren, maar dat is zoals je wel heel erg mooi rond. Dank jullie wel allebei. Luisteraars ook heel erg bedankt. Kim Kabbedijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. Ik wil luisteraar Bram ook nog even bedanken, want in de podcast over droogte kwamen we al zo pratend over van ja, hoe zou het eigenlijk in de Peel zijn met die bosbranden. En Bram die spoorde ons aan via Twitter om toch nog eventjes te gaan kijken in de Peel, want de brand was daar nog niet klaar. Dat heeft Marcel inderdaad gedaan. Marcel, jij zag daar dat het de veenbrand nog woedde.
Ja, het was fascinerend. Echt, ik ben daar 3 uur rondgewandeld met een boswachter van Staatsbosbeheer. En ik bedoel, 6 weken nadat die brand had gewoed en iedereen dacht van nou, dat is geen issue meer. Maar omdat het een veengebied is die brand dus nog, bleef die gewoon anderhalve maand lang ook ondergronds smeulen.
En daar heb je een mooie reportage voor geschreven die op de website van NRC is terug te vinden. En als je nou aanmeldt voor de Facebookgroep van Onbehaarde Apen, dan krijg je dit soort informatie ook veel sneller tot je. De tune die je nu hoort spelen, die is van het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!